Goedemorgen allemaal. Harte welkom in deze dienst. Hartelijk welkom ook als u of jij hier vanochtend bij ons te gast bent. En we groeten ook de mensen die deze dienst via de opname beluisteren, nu of later. Mijn naam is Maarten Sijpenstein en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. De dienst wordt geleid door onze oud-voorganger, dominee Bas van der Graaf. De muziek zal verzorgd worden door Bram Biersteker op het orgel en de Jeruzalem Kerkband. Er is vanmorgen kinderneverdienst voor alle leeftijden van de basisschool. Vandaag is het de tweede adventszondag. En daarom wil ik ook vragen of Jentel en Puk naar voren willen komen om de tweede kaars aan te steken.
Twee lichtjes schijnen al, richten de aandacht op Jezus' geboorte, de komst van de Heer. Zie hoe het lichter wordt, blijdschap verkondigers. Komende zondag zien we ze graag weer.
Dankjewel. We zingen nu ter voorbereiding op deze dienst, Psalm 98, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een goede dienst toe.
Een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Dienstbaar zijn aan Gods nieuwe wereld die komt. Dat is het thema voor de dienst op deze tweede Adventszondag. We lezen vanmorgen uit Jesaja 11. Een mooie profetie over die nieuwe wereld. Maar ook in de liederen die we nu gaan zingen. Eerst Psalm 98 en daarna het lied Zoals het is beloofd. Trilt het helemaal van de verwachting van die nieuwe wereld die komt. Laten we de lof van onze God zingen met Psalm 98 en het lied Zoals het is beloofd.
Thank you.
hebben net gezongen dat Jezus gekomen is, dat hij namens God onder ons is komen wonen als de Zoon van God. En dat hij zo ook eigenlijk die nieuwe wereld van God, het Koninkrijk van God, is beginnen te openen. We gaan daar nu een paar woorden van lezen die ons helpen om dan ook in beweging te komen, ons om te keren en ons daarop te richten. Dat zijn woorden uit Matthäus 4. En daarna zingen we psalmen voor nu 24, wat ook een lied is wat daarover gaat, over de verwachting van de koning die komt en wat wij dan hebben te doen om de koning ook ruim baan te geven. Dit is wat Matthäus schrijft in hoofdstuk 4. Toen Jezus hoorde dat Johannes de doper gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Capernaum, aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar de zee en aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de heidenen. Luister, het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht en zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij.
Thank you.
Laten we nu bidden. Heere God, wij danken u dat we de adventstijd zijn binnengegaan. En dat we hier op deze tweede zondag van advent de kaars hebben aangestoken. Die ons eraan herinnert dat het licht is gekomen in de wereld en dat het steeds helderder zal gaan stralen. Dank u wel dat we hier op deze plek steeds weer woorden mogen horen die ons hoop geven. Die ons verder laten kijken dan wat er nu om ons heen is of wat er in ons leven is. Die ons laten zien wat uw toekomst is. De toekomst die u begonnen bent met uw volk Israël. Die u op een veel diepere manier nog hebt voortgezet in de komst van uw Zoon Jezus. Die zei, het koninkrijk is nu echt heel dichtbij gekomen. Dank u wel voor die hoop, voor die verwachting, voor dat uitzicht. Maar we beseffen ook dat wij ons dan ook moeten omkeren. Ons afkeren van de dingen die echt een hele andere kant op gaan of een andere kant op wijzen. En dat we op het spoor moeten komen van uw koninkrijk. Achter de koning aan. Wilt u dan bij ons zijn vanmorgen met uw Heilige Geest, zodat we heel goed horen wat u tegen ons te zeggen hebt, maar zodat we ook bereid zijn om ons om te keren en met u mee te gaan, uw toekomst tegemoet. U weet wat ons allemaal vasthoudt, welke dingen ons gebonden houden op dit moment, welke donkerheid er in ons leven misschien is, waardoor we te neergedrukt worden. Geef dat de woorden van vanmorgen, alles wat we zeggen en zingen en bidden, dat het goed zal zijn voor ons hart. Dat we er moed uit putten. Geloof, hoop en heel veel liefde. En dat we worden aangemoedigd om echt in uw nieuwe wereld te leven, nu al. Uw wereld te groeien. Zegen zou deze dienst en alles wat erin gebeurt voor ons die hier zijn, voor alle die met ons meeluisteren, voor de kinderen die zo ook hun eigen moment hebben. Laat het een goede dienst zijn, die vooral tot eer van u is. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. We gaan zo meteen met de kinderen een mooi adventslied zingen. Advent is dromen van wat komt, maar ik wil de kinderen vragen om naar voren te komen, want dan ga ik eerst nog even wat aan jullie laten zien. We blijven even staan dit keer. We gaan altijd zitten, weet je nog. Maar laat maar. Zullen we even blijven staan? Want ik wil jullie even een plaatje laten zien. Kom maar even hier staan. Even om me heen. Kunnen jullie even goed kijken daar naar boven? Het is altijd goed, hè, om naar boven te kijken. Mag ik even... Ja. Nou, ik laat jullie even een plaatje zien. En ik wil jullie vragen, wat zien jullie allemaal? Wie wil dat zeggen? Wat zie je? Wat zie jij?
Een tijger.
Een tijger zie je. Ja, wat zien jullie nog meer? Zeg het eens, wat zie je nog meer?
Mensen die erbij zitten.
Ja, mensen die erbij zitten. Wat zien we nog meer? Wat zie jij?
Baby's.
Baby's, ja. Wat zien jullie?
Schapen.
Schapen. Hebben jullie dit ooit wel eens gezien ergens?
Nee.
Nee. Zou je dit ergens kunnen zien? Als je nou naar ergens naartoe gaat, zou je dan dit plaatje kunnen zien?
In Gods nieuwe wereld.
Oh ja, dat is wel... Je gaat iets sneller dan ik eigenlijk wilde, want... maar heel goed, heel goed. Dat is heel mooi gezegd. Dit kun je eigenlijk alleen maar zien in Gods nieuwe wereld. Want ja, stel je maar eens even voor, hè. Dat als je nou naar Artis gaat en ze zouden een hok maken of een veld en ze zouden
De leeuw met dat geitje en met die koe en bij elkaar zetten en nog een baby erbij. Wat zou er dan gebeuren?
Dan gaat de leeuw alles opeten.
Dan gaat de leeuw alles opeten, ja. Zo is onze wereld. We hebben een beetje een oude wereld. Waar heel veel dingen een beetje kapot zijn. En waar mensen en dieren elkaar kunnen opeten. Maar Gods nieuwe wereld zal zo zijn. Dat de leeuw naast een lammetje zit. En dat er vrede is tussen de dieren en de mensen. En dat het helemaal mooi is. Nou, dat is een tekst die we vanmorgen gaan lezen. Jesaja, de profeet Jesaja, heeft eigenlijk dit laten zien aan ons. Daar gaan we in de kerk over in de dienst over nadenken. En we gaan er nu ook van zingen. Advent is dromen van wat komt. Nou, dit is wat er in elk geval ook komt. Dus dit plaatje moet je maar even goed onthouden, oké? Dit is wat er komen gaat. We gaan zingen.
In deze tijd van Advent worden hier in de Jeruzalemkerk teksten gelezen uit de profeten. Teksten die op het rooster van de kerk staan. En het samenbindende thema gaat over verlangen. Vanmorgen lezen we uit Jesaja 11, de versen 1 tot en met 10.
Ik zal gaan lezen uit Jesaja 11, vers 1 tot met 10. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijk schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakke velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldige. Hij daagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt de zuigeling. Een kind grijpt met zijn hand naar het nest van de slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil. Op heel mijn heilige berg. Want de kennis van de Heer vervult de aarde. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Izaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Dienstbaar zijn aan Gods nieuwe wereld die komt, dat is dus het thema voor vanmorgen. Nu is het eerst tijd voor een luisterlied. Ook een beetje traditie in de adventstijd dat er af en toe een Zweeds kerst- of adventslied klinkt. En dat gaat vanmorgen ook gebeuren. Ik ga niet uitspreken hoe de titel is, maar dat kan jij misschien doen.
Thank you.
Ons antwoord zo, de verkondiging is lied 473. Het is een bewerking van onder andere Jesaja 11, lied 473. Er is een roos ontloken. Bekend adventslied. Gemeente en gasten in ons midden vanmorgen. Ik ben in het afgelopen jaar regelmatig in gesprek geweest met jonge mensen. Daar zaten nogal wat millennials bij. Dat is de groep die geboren is tussen 1981 en 1996. Maar in toenemende mate ook jongeren van de zogenaamde generatie Z. Geboren na 1996. En het waren gesprekken over wat ze nou eigenlijk zoeken in het leven. Over waar hun vragen liggen en waar ze van dromen. Ik voer die gesprekken in het kader van een onderzoek dat we vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam zijn gaan doen naar de markt van zingeving in Amsterdam. En hoe jongeren zich daarin bewegen. Het waren nog niet superveel gesprekken, er moeten er nog een heel aantal gaan komen in de loop van de tijd, maar wat ik hoorde was wel ontzettend interessant. Wat me alleen al op grond van deze gesprekken duidelijk werd, was dat er een jonge generatie aankomt die echt anders denkt, die anders droomt, die anders doet en verlangt en gelooft dan de generatie waar ik uitkom. Generatie X. En wat ik hoorde werd helemaal bevestigd in het boek dat Richard Salie maar aanraden te lezen, het boek Verlangen naar Verandering. Een boek over de generatie Z. En dit is wat ik onder andere hoorde in de gesprekken en wat ook werd bevestigd in dat boek. Ik hoorde heel veel verlangen naar een andere wereld, naar een betere wereld. En dat natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van grote zorgen over dingen als milieu en dierenwelzijn en tweedeling. Verschillende jongeren waren er ook echt heel erg van overtuigd dat het oude denken over economie en over politiek en over consumptie, maar ook het oude denken over kerk en geloof, ongeveer failliet zijn gegaan. Ze hadden daar soms ook echt stevige meningen over. Maar het maakte ze niet passief of moedeloos of zo. Maar juist strijdvaardig. Zeker de jongeren die na 1996 zijn geboren, dus de jongeren van generatie Z, die zijn niet vies van een beetje activisme. Van het type Greta Thunberg. Malala Yousafzai, de Pakistaanse activiste voor gelijke kansen in het onderwijs. Die een aanslag van de Taliban op de school overleefde en later de Nobelprijs won. Emma Gonzalez, die na een schietpartij op een school in Florida, waar 17 scholieren werden gedood, een van de kopstukken werd van de lobby voor strengere wapenwetten. Dat soort types, dat soort activisme. En wat me duidelijk werd, deze jongeren die laten zich eigenlijk niets meer zo inspireren door traditionele leiders of media. Maar door authentieke voorbeelden die ze influencers noemen. Het loopt allemaal niet meer netjes langs de lijnen van de oude instituten en de oude instituties. Maar het gaat allemaal veel organischer. Via netwerken, via kleine groepen. En ik moet zeggen dat die gesprekken die ik tot nu toe gevoerd heb, me hebben geraakt en dat ze me ook heel veel te denken hebben gegeven. Ze geven me veel te denken voor het project waar ik op dit moment een paar dagen per week leiding aan mag geven. Een nieuw platform wat we proberen te bouwen, wat School of Faith Amsterdam heet. We zijn aan het onderzoeken of we via dit platform de bronnen van de Bijbel en van de christelijke traditie op een nieuwe manier weer een plek kunnen geven in die hele markt van zingeving in Amsterdam. Zodat vooral ook weer een nieuwe generatie, zoals de jongeren die ik nu dus spreek, weer een kans krijgen om ook antwoorden te vinden op de vraag: wat geloof ik eigenlijk? Wie ben ik? En wat heb ik te doen in deze wereld? We merken natuurlijk wel dat steeds meer jonge mensen niet meer zo warm lopen voor gemeenschappen zoals de kerk van ouds geweest is. Maar ze zoeken wel inspiratie en dingen waar ze in kunnen geloven, waar ze voor kunnen gaan. En het is mooi om te merken dat zo'n platform met events en cursussen en goede content, dat ze dat wel interessant vinden. En de stelling waar de meesten op aanslaan, want we leggen ze dan in die gesprekken een aantal stellingen voor, dat is de Engelse versie van het thema van de dienst van vandaag. Serving God's new world to come. Dienstbaar zijn aan die nieuwe wereld die komt, aan Gods nieuwe wereld die komt. Daar horen ze een belofte in, maar ook een aansporing om iets te doen, om in actie te komen. Nou, toen vroeg Richard mij vanmorgen om een preek te houden over Jesaja 11. Een van de Bijbelgedeelten uit de serie van deze adventstijd. En ik las dat gedeelte en ik dacht, jongen, ik lees opeens allemaal dingen, ook al in die hele oude tekst, die raken aan die gesprekken met jongeren. Sommige dingen bij Jesaja liggen in het verlengde, andere die geven tegenspraak. Maar ik dacht wel, wat een ongelooflijk mooi actueel stuk is dit. Nou, we hebben het gelezen en ik ga met jullie delen wat me opviel. Jesaja 11, een heel bekend gedeelte voor degenen die al lang in de kerk zijn, die de Bijbel een beetje kennen. Maar ik stelde me wel opnieuw de vraag, in welke tijd hebben deze woorden nou geklonken? En wie waren nou de eerste hoorders van dit stuk? En ik las een commentaar en in dat commentaar vond ik een aantal hele interessante inzichten. Naar de overtuiging van de uitlegger in dat commentaar werden de profetieën van Jesaja samen met de visioenen van een aantal van zijn volgelingen pas een paar eeuwen later echt helemaal te boek gesteld. En kreeg het de vorm van het Bijbelboek Jesaja zoals wij dat nu kennen. En degenen die dit boek het eerste gelezen hebben en het dus als een soort profetische tekst hoorden en lazen, dat waren mensen die uit de ballingschap waren teruggekomen, weer in Israël woonden, maar ze leefden nog steeds in een wereld die verre van perfect was. Want Jeruzalem was ooit helemaal verwoest, was weer een beetje opgebouwd, maar het was nog lang niet wat het wezen moest. En er was ook nog ontzettend veel onzekerheid over de toekomst. Maar hoe die toekomst er moest komen, daar waren mensen heel erg verdeeld over, schrijft deze commentator. Sommigen die zeiden, we moeten een bondgenootschap aangaan met Assyrië. En anderen zeiden, nee, we moeten een bondgenootschap aangaan met Egypte. En weer anderen zeiden, nee, we moeten het van de Mediërs verwachten. Maar er waren ook hele grote vragen over wie zijn we eigenlijk als Joodse volk? Wat is onze identiteit en hoe kunnen we die bewaren? Wat moet je daarvoor doen? Er werd heel veel over gediscussieerd in die tijd. En er was geen koning meer. Want het koningshuis van David, dat was een beetje aan zijn eind gekomen. Dat was allemaal steeds meer bergafwaarts gegaan. En dat koningschap had helemaal gefaald. Dat had het volk ook in ballingschap gebracht. En nu werd er dus gestreden om de politieke macht door allerlei groepen. Er waren priesters van de tempel en die zeiden, er moet een theocratie komen. Er waren koningsgezinden, monarchisten, die zeiden, nee, er moet een nieuwe koning komen. Er waren syncretisten, dat waren mensen die plukten overal uit allerlei godsdiensten en religies dingen bij elkaar, maakten daar een nieuw pakket van en zeiden, hier kunnen we op koersen. En er waren ook apocalyptische eindtijddenkers die riepen, het is geen 5 voor 12 meer, maar het is al lang 5 over 12. En dan waren er natuurlijk ook zeloten, toen ook al, 5e eeuw voor Christus, die allerlei radicale ideeën hadden hoe die nieuwe toekomst geforceerd kon worden.
Nou, ik las dat lijstje. Dat staat gewoon zo in dit commentaar. En ik dacht, dat klinkt redelijk bekend. 2500 jaar oud, die tekst. Moet je je voorstellen. Maar wij leven in een verwarrende tijd. Maar wat dacht je van de 5e eeuw voor Christus? En zoveel thema's van toen zijn ook de thema's van nu. En ook wij hebben weer visioenen nodig. Die ons de weg wijzen, die ons vertrouwen voeden. Waar een nieuwe generatie weer op kan aanslaan en zeggen, ja, hier kunnen we in geloven. Die de toekomst openen, die ons op de juiste manier in beweging zetten. Jong en oud. En ik geloof, en ik ervoer dat ook toen ik bezig was met de voorbereiding van deze preek, dat de woorden van Jesaja tot ons hart kunnen spreken. En zeker ook tot het hart weer van die jonge generaties die er aankomen. Heel veel in dit visioen gaat over waar jongeren in generatie Z van dromen. Hoewel de weg ernaartoe wel ietsje anders verloopt misschien dan zij vaak denken. Laten we naar het visioen kijken. Wat die hele verdeelde groep mensen in Jeruzalem daar te horen krijgt en voor ogen geschilderd krijgt, is allereerst dat er uit dat afgestorven koningshuis van David een spruitje komt, een nieuwe spruit, en dat er dus een nieuwe erfgenaam uit zal voortkomen. Dus de monarchisten, de koningsgezinden in die tijd, kunnen opgelucht ademhalen. Gelukkig, er komt weer een koning. Alleen, deze nieuwe koning, die heeft eigenschappen, karaktereigenschappen, volgens dit visioen, waar geen aardse koning aan kan voldoen, aan voldoen heeft tot nu toe, of had. Neem alleen al de beschrijving van vers 2. De geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid, en een geest van inzicht, een geest van kracht en van verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Of die van vers 5, hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dat is het type koning, dat is het type leider, waar mensen de eeuwen door naar hebben verlangd natuurlijk. Je zal maar zo'n koning hebben, die deze eigenschappen heeft. Het is het type leider waar ook jongeren vandaag naar verlangen. Maar waar ze ook zo ontzettend vaak in teleurgesteld worden. Het is dan ook wel duidelijk dat deze koning niemand anders kan zijn dan de beloofde Messias. De gezalfde van God. Die speciale koning die uiteindelijk komen zou. En waarvan alle schrijvers van het Nieuwe Testament hebben geschreven en geloofd. Ook door de geest ingegeven. Die koning, dat is Jezus. Dat is de Messias die aan dit profiel voldoet. Geen koning in een klein gebiedje, zo'n tribale koning. Geen nationalistische koning. Maar een koning voor alle volken. Daar begint het visioen mee. Er komt een koning. Met deze eigenschappen. En dan verschuift het beeld. Van de koning naar zijn rijk. Naar zijn regering. Het is een prachtig beeld wat we dan opeens voor ogen geschilderd krijgen. Moet je kijken. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van de slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Dit is niet minder dan een nieuwe schepping,
waarin mensen en dieren, vee en roofdieren tezamen, vreedzaam naast elkaar leven en liggen. En waar de stikstofdiscussie blijkbaar ook verstomd is. Het is een beeld wat je je moeilijk kan voorstellen. Maar ik liet net aan de kinderen het schilderij zien van Edward Hicks, een 19e eeuwse Amerikaanse schilder. En hier hebben we hem nog een keertje. Dat schilderij dat heet Peaceable Kingdom. Ik zeg schilderij, maar ik moet eigenlijk zeggen schilderijen, want hij schilderde maar liefst 62 versies van dit beeld. Dus ik heb er nog een paar meegenomen. Ze zijn allemaal net een beetje anders. Lukt dat, die andere? Ja, die is net weer even anders. Ja, die is ook net weer even anders. 62. Waarom? Ja, het lukte hem gewoon niet om dit geweldige visioen in één schilderij te krijgen. Dus hij dacht, dit is zo krachtig, dit moet tot ieders hart spreken om geloof en vertrouwen in de toekomst te werken. Maar ik heb er wel 62 nodig om dit een beetje duidelijk te maken. Nou, dat is het visioen van het Rijk. En dat brengt me dan ook meteen bij het derde element in dit visioen. Iets wat niet zo zichtbaar is, maar wat wel heel voelbaar is als je deze tekst leest. Vertrouwen. Het visioen van Jesaja roept niet op, tot radicale actie zoals die zeeloten dat wilden. Maar het roept eigenlijk op tot een rustig vertrouwen. Dat God zijn Messias zal zenden. Door wie het koninkrijk van vrede komen zal. Het visioen biedt niet alleen maar hoop voor het eigen kleine volkje Juda, maar voor alle volken van de aarde. Het is niet een beperkte belofte voor dat ene bevoorrechte volkje, maar het is een belofte voor de hele schepping, voor de hele kosmos. Gods kennis zal de hele aarde bedekken, zoals het water de bodem van de zee, staat er ook in dit visioen. Dus wat dit visioen wil voeden is de hoop op een nieuwe wereld die niet minder zal zijn dan een totale herschepping van alles wat er is. En het geloof dat deze eerst en vooral de vrucht zal zijn van de regering van die koning die komt. Het is dus niet een vertrouwen op aardse machten, op allerlei coalities die gesmeed zouden kunnen worden, op groepsidealen, maar het is het geloof in wat God geven zal. Door middel van de gezalfde die hij zal geven. En dit hele visioen, maar dat geldt voor het hele boek Jesaja, roept ons op om te vertrouwen op deze Messias. Maar als jij nou millennial bent, of iemand van de generatie Z, van de Greta Thunberg generatie, dan denk je nu, kom op Jesaja, dat is allemaal veel te passief. We hebben veel meer actie nodig. Anders komt die nieuwe wereld er natuurlijk nooit. Of je denkt, ja, door dat valse vertrouwen dat het allemaal wel goed komt, zijn we zo in de problemen gekomen. En blijft er van dat hele mooie plaatje van die leeuw bij dat lam niks over. Want er zijn straks geen eens leeuwen meer. En lammeren mogen niet meer. Of je denkt misschien, het is allemaal gewoon al veel te laat. Er is niks meer aan te doen. Maar dat brengt ons dus bij de vraag, als dit nou het visioen is, wat mogen wij dan doen? Wat moeten we dan doen? Van welke generatie we ook zijn, waar mogen we op hopen en waar worden we toe geroepen? Nou, ik noem een paar dingen. Tegen al die jongeren die nu verlangen naar radicale actie, zou ik willen zeggen, vergeet het geloof en het vertrouwen niet dat Gods nieuwe wereld uiteindelijk niet door ons gemaakt wordt, maar door God gegeven wordt. Activisme is goed, het is nodig ook, maar het is niet alles. Neem de last van die nieuwe wereld dus niet op je eigen nek, maar geloof dat God zelf ook een plan heeft voor deze wereld. Ik zeg dat trouwens allereerst tegen mezelf, omdat ik nogal eens last heb van klimaatstress en allerlei doemgedachten. Mijn gezin kan erover meepraten. Waar het met de wereld naartoe gaat en dan geneigd ben om het allemaal op mijn eigen nek te nemen. Misschien herken je het wel. Maar dit visioen van Jesaja herinnert me er dan aan, en ik geef het ook met jullie, aan jullie mee. Die nieuwe wereld die komt. Ook zonder mij, ook ondanks mij. De hele boodschap van het boek Jesaja is: vertrouw niet op de machthebbers van deze wereld. Denk niet dat je het met menselijke middelen allemaal kunt fixen. Of met de techniek. Maar vertrouw op God die zijn schepping niet loslaat. Dat is de grondtoon. Maar ik zou tegen diezelfde jongeren en ook tegen ons allemaal willen zeggen: God roept ons allemaal wel op om vanuit dit vertrouwen dienstbaar te zijn aan die nieuwe wereld die komt. Die stelling waar die jongeren zo op reageerden, serving God's new world to come, die klopt helemaal met het visioen van Jesaja. Want kijk nog eens goed naar de beschrijving van de Messias in het eerste deel van de tekst. Het geheim van de Messias is dat hij helemaal vervuld is door de geest van God. Met die geest is hij gezalfd, die geest die draagt hem, die inspireert hem. Die geeft hem richting. Die bepaalt de kracht die van hem uitgaat. Maar wat is er met Pinksteren gebeurd? Juist, toen heeft God diezelfde geest uitgegoten over alle mensen, staat er. Alle vlees. In Handelingen 2 haalt de apostel Petrus een andere profetie aan, die zegt: aan het einde van de tijden zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen zullen droomgezichten zien. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Nou, dat is dus gebeurd. Met Pinksteren. En dat betekent dat we mogen geloven dat de geest van God vandaag ook aan al die verschillende generaties visioenen en droomgezichten zal geven. En dat niet alleen. We mogen ook die geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, van kennis en eerbied, van rechtvaardig oordeel en gerechtigheid ontvangen in navolging van onze koning, in navolging van Jezus. En door die geest kunnen ook wij, ook zoals we hier zitten, influencers worden. Mensen die door onze houding en door wie we mogen zijn in Jezus Christus, verbonden met deze koning, mogen bijdragen aan die nieuwe wereld die God laat komen. Dus bid om die geest, de geest van goddelijke dromen en van goddelijke beïnvloeding. En dan tenslotte, nieuwe generaties die leven steeds meer in wereldwijde netwerken. Via social media verbinden ze zich met jongeren over de hele wereld. En ja, ze vliegen er ook, net als wij allemaal, voor bodemprijzen ook nog wel iets te vaak naartoe. Maar in het licht van Jesaja is die hele globale beweging helemaal niet zo gek. Want de Messias die komt, blijkt te komen voor alle volken. In vers 9 en 10 lezen we: op die dag zal de telg van Izaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld, beperkt zich niet tot Israël, beperkt zich niet tot ons eigen landje of de eigen groep, maar strekt zich uit naar de hele wereld, naar de hele kosmos zelf. We mogen hoop hebben voor en dienstbaar zijn aan alle volken. Laten we nog een keertje naar dat schilderij van Hicks kijken. Dat vreedzame koninkrijk. Komt hier nog een keer. Op de voorgrond zien we dus elke keer die beelden van Jesaja. Die dieren en die mensen, alles wat daar vreedzaam samenleeft. Maar wat zien we op de achtergrond? Links op de achtergrond. Daar zien we een groep Europeanen in gesprek met Indianen. Deze Hicks was een Quaker. En hij woonde in Pennsylvania. Hij was ook voorganger. En hij besefte, wij zijn hier komen wonen, maar er woonden hier al mensen. En hoe kunnen we nou samenleven hier? En wat eigenlijk de boodschap van dit schilderij was, is dat visioen van Gods nieuwe wereld, dat gaat over de toekomst, maar het geeft ons de roeping om nu al, op de plek waar wij wonen, dat visioen ook te laten meedoen. Hier zijn we geroepen om al iets daarvan gestalte te laten krijgen. Vanuit die geestkracht die in dit visioen zit. En zo probeerde hij dus met zijn groep daar ook in voor te gaan. In die spannende dingen, nou ja, we kennen allemaal de geschiedenis. Wij moeten hier net zo vreedzaam samenleven als de dieren en de mensen uit het visioen. Dat zegt hij eigenlijk. Nou, dat beeld mogen we meenemen. Naar de wereld waarin wij ons morgen weer bewegen. Om vol hoop en vertrouwen dienstbaar te zijn. Aan Gods wereld die komt. Door de koning die gekomen is. Amen.
heb een aantal mededelingen voor u en een toelichting op de gebeden. Allereerst de bloemengroet. Die is deze morgen ter bemoediging en als groet van de gemeente aan Lilian Maderne. Achter in de kerk ligt ook een kaart klaar waar u iets kunt opschrijven voor haar. Zij woont aan het bos- en lommerplantsoen en is er iemand die de bloemen bij haar kan brengen. Anders regelen we het even na de dienst. Oh, dankjewel. Dan is er allereerst een mededeling van Nelly over de kerstviering van aanstaande vrijdag.
Goedemorgen. Nou, zoals wel duidelijk is, het kerstfeest komt er weer aan. En dat betekent dat we ook weer hier in deze kerk een kerstviering hebben voor onze senioren. Dat doen we met al veel senioren die zich hebben aangemeld. En daar zijn we erg blij om. Ook zijn er al veel vrijwilligers voor die dag. Ook daarvoor alvast hartelijk dank. Toch willen we uw hulp vragen. Namelijk voor het rondbrengen van de kerstattenties. Dat zijn een dagboekje en een plantje voor de senioren die niet op de viering kunnen komen. En die worden dan bij hen thuis bezorgd. Volgende week, zondag de 15e, dan staan die attenties achter in de kerk. En dan willen we vragen of u er een of meerdere mee wilt nemen en bezorgen. Dus, hartelijk dank alvast.
Ik begrijp dus dat we deze generatie tegenwoordig de senioren noemen. Ja. En de kerstviering is aanstaande vrijdag, de 13e. Wat ik ook wil noemen is dat we aanstaande zondag 15 december na de dienst een gebedsmoment willen houden in de nevenruimte in de kerk. Waar we dit keer willen bidden voor alles wat er in de gemeente gebeurt en in het bijzonder ook voor de richting die we zoeken voor de komende tijd. Daar zal nog nadere informatie over verschijnen in de infomail, maar dan kun je dat alvast in je agenda zetten. Aanstaande zondag na de dienst. In het kader van Wereldblik bidden we vanmorgen voor Nelke en Jim Johansson, de Wycliffe Bijbelvertalers in Maleisië. En zij hebben ons de volgende dank- en gebedspunten aangereikt. Ze zijn dankbaar dat hun werkvisum weer is verlengd. Ze kunnen weer 2 jaar verder. Zij bidden ook voor de vertaler die bij hun werk betrokken is, die herstellende is van een operatie. En we zullen bidden voor herstel. En er komt ook familie over naar hun toe rond de kerstperiode. En zij bidden voor een goede tijd samen. We willen ook voor elkaar bidden en vanmorgen ook in het bijzonder bidden voor Herli Herawati. Zij is jarenlang gemeentelid geweest in onze kerk. Zij ligt al enige tijd in het ziekenhuis. Omdat zij ouder wordt en in Oost woont, is ze de laatste jaren bij de Eltetoe-gemeente betrokken. Maar daarvoor leefde ze heel actief hiermee. En iedereen die haar nog herinnert, weet dat van de lekkere dingen die ze kookte. En veel daarin bijdroeg. Bij haar is een ernstige vorm van kanker geconstateerd. Ze ligt dus ook nu in het ziekenhuis en is echt verzwakt. En momenteel wordt onderzocht of behandeling mogelijk is. We willen voor haar bidden. Na de dienst is het gebedsteam hier vooraan in de kerk aanwezig. Om met u te bidden voor uzelf of voor anderen.
Zullen we samen bidden. Trouwe God, we danken u voor visioenen die u onszelf voor ogen hebt geschilderd. We danken u voor het visioen wat we vanmorgen voor ogen kregen geschilderd. Zo lang geleden al uitgesproken en opgeschreven en wij mogen er opnieuw naar kijken. Dank u wel dat het onze hoop voedt, ons vertrouwen aanwakkert, dat het ons ook in beweging zet om
achter de koning aan dienstbaar te zijn. Aan die toekomst die u aan het maken bent. Dank u wel dat er ook steeds, dat u de God van de generaties bent. Wat er ook verandert, u blijft dezelfde, maar u weet raad met alle generaties die zijn gekomen en die zijn gegaan. Dank u wel ook dat we dat ook mogen geloven, dat in onze tijd waarin weer veel aan het veranderen is, u er ook een weg in vindt. Dank ook dat er een jongere generatie aankomt die ons in veel opzichten ook aan het voorgaan is. Met nieuwe dromen, met nieuwe verwachtingen, ook met nieuwe vormen van doen. We bidden u dat dit visioen met ons mee zal gaan. En dat het ons hoop geeft op wat u aan het doen bent en doen zult. Dat het ons in beweging houdt en beweging zet. We bidden voor de stad waarin we wonen. Dank u wel dat dit een mooie stad is, waar zoveel goeds van te vertellen is. Maar we beseffen ook dat er heel veel kapot is, heel veel verscheurd is. Heer, er zijn veel mensen die dat ervaren, die ook nieuwe wegen aan het zoeken zijn. Ook veel jonge mensen in deze stad. Heer, we bidden u voor alle zoekers die zoeken naar zin en bedoeling van hun leven, naar wat ze te doen hebben, naar wat de zin is van alles. En we vragen u, wilt u ze thuis brengen? Thuis brengen bij uw beloften. We bidden zo voor de hele wereld, voor al die plekken waar de werkelijkheid zo totaal anders is dan het visioen wat we vanmorgen hebben gezien. Waar dingen kapot gegaan zijn, verscheurd zijn. Waar mensen elkaar naar het leven staan. Waar de natuur kapot is gegaan. Of ja, op een desastreuze manier in beweging komt. We bidden u, o God, ontferm u. Doe uw koninkrijk komen. Nu al ten dele, eens volkomen. We bidden voor de kerk, voor deze kerk. We bidden dat het een plek mag zijn waarin we ons mogen oefenen in de hoop, in het geloof, maar ook in de dienstbaarheid aan elkaar en aan u. Hoort u ons zo als we ook onze persoonlijke dingen aan u gaan voorleggen?
Wij bidden u voor elkaar. We danken u met de ouderen in onze gemeente. Dank voor de plek die ze mogen innemen. Zij gingen en zij gaan ons voor in het geloven. Dank voor hun levenswijsheid. We willen ook bidden voor de viering die aanstaande vrijdag zal plaatsvinden. Heer, geef dat het een mooie viering mag zijn. We willen ook bidden voor Helly Herawati. Heer, nu we hebben vernomen dat zij zo ernstig ziek is. Heer, we bidden u, geef genezing waar mogelijk. We bidden u ook om troost en dat u haar en haar familie wil dragen. Wees hen een God van nabij. We bidden u ook voor Jim en Nelke Johansson in het werk wat zij doen in Maleisië. We bidden u om een zegen over het werk wat zij daar doen. En dank u dat wij met hen verbonden mogen zijn en ook deze morgen voor hen mogen bidden. We danken u voor het visum dat verlengd is, zodat zij hun werk kunnen voortzetten. We bidden u ook om herstel, voor de vertaler die betrokken is bij het werk. Wij bidden ook voor hen voor een goede kerstperiode in het bijzijn van hun familie. En in een moment van stilte willen we ook onze persoonlijke gebeden tot u brengen. Wij sluiten nu onze gebeden af met het gebed dat u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
Nu is er de inzameling van onze gaven. U kunt bijdragen aan het werk van het drugspastoraat hier in Amsterdam. Een diaconaal werk wat al lang gebeurt en wat in allerlei andere nieuwe vormen steeds weer nodig is. En de tweede collecte is voor het tienerwerk van de gemeente. Ons slotlied is een lied van hoop en verlangen op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Het is een van de bekende adventsliederen. Met dat lied mogen we onze weg vervolgen. We mogen de zegen van God ontvangen voor de weg die voor ons ligt. Draag die zegen met je mee, laat je erdoor dragen en draag hem zo ook weer uit aan iedereen die op je weg komt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.